Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit de morgenzang zingen wij het zesde vers. Schenk uw zegen bij uw woord. Het rijk des Satans wordt verstoord. Sterk leraar, sterk onze overheid, in het werk door u hun opgeleid. De morgenzang en daarvan het zesde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het eerste hoofdstuk van het 14e tot en met het 28e vers. Wij herzeggen u Marcus 1, de versen 14 tot en met 28, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 34. Ik sloeg eer ik werd verdrukt het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lees u Markus 1 vanaf vers 14 tot en met 28. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het koninkrijk Gods, en zeggende: de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En wandelende bij de Galileese zee zag hij Simon en Andreas, zijn broeder, werpende het net in de zee, want zij waren vissers. En Jezus zeide tot hen: volgt mij na, en ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. En zij, terstond hun netten verlatende, zijn hem gevolgd. En vandaar een weinig voortgegaan zijnde, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broeder, en dezelfde in het schip hun netten vermakende. En terstond riep hij hen, en zij, latende hun vader Zebedeus in het schip met de huurlingen, zijn hem nagevolgd. En zij kwamen binnen Capernaum, en terstond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde hij. En zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. En er was in een synagoge een mens met een onreine geest, en hij riep uit, zeggende: laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest, hem scheurende en roepende met een grote stem, ging uit van hem. En ze werden allen verbaasd, zodat zij onder elkander vragen te zeggende, wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en dat zij hem gehoorzaam zijn? En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Marcus 1, en daarvan de versen 21 tot en met 28, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. En zij kwamen binnen Capernaum en terstond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde hij. En zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. En er was in hun synagoge een mens met een onreine geest. En hij riep uit, zeggende, laat af, wat hebben wij met u te doen? Gij Jezus Nazarener, zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende, zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest hem scheurende en roepende met een grote stem ging uit van hem. En zij werden alle verbaasd, zodat zij onder elkander vraagden, zeggende, wat is dit? Wat nieuwe leer is deze? Dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en zij hem gehoorzaam zijn. En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea. Tot zover. Gemeente, deze geschiedenis bepaalt ons vanmorgen bij Jezus te midden van de verstoring. Jezus te midden van de verstoring. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op een verstoord mens. In de tweede plaats willen we letten op een verstoorde dienst. En in de derde plaats willen we letten op een verstoorde geest. Jezus te midden van de verstoring. Onze eerste gedachte, een verstoord mens. Er is een mens in de synagoge en zijn hele leven is verstoord, omdat er in hem een boze geest is, die alles ontregelt en ontregeld heeft. En wat is het goed, jongens en meisjes, dat die man toch naar de kerk gegaan is. Want daar is een wonder gebeurd, zullen wij horen. Onze tweede gedachte, een verstoorde dienst. Want als de Heer Jezus in de synagoge is, dan wordt die boze geest in die man zo onrustig, omdat hij gevoelt dat Jezus sterker is dan hij. En dat gebeurt zelfs zo dat hij gebruik maakt van de stem van die man, zodat die man het uit begint te schreeuwen. Ja, dan is de dienst verstoord. Als er iemand vanmorgen dwars door de dominee heen begint te schreeuwen, dan zal iedereen kijken naar de richting. Wie doet dat eigenlijk? En dat is wat de duivel het liefste doet. De kerkdiensten verstoren. De duivel is bang van Gods woord. Want onder Gods woord gebeuren wonderen. Hij zal niets liever willen dan de dienst verstoren en de mond van de prediker sluiten, zodat het woord geen kracht doet. Zo is de duivel ook vanmorgen aanwezig. De duivel is de trouwste kerkganger, hij blijft nooit thuis. Hij moet er altijd zijn als het woord verkondigd wordt. En onze derde gedachte, een verstoorde geest. Want wat doet de Heer Jezus dan? Hij verstoort het werk van die geest, en die geest, dat is die boze geest die in het leven van die man is. De Heere stuurt hem weg, zoals je een hond wegstuurt. En al wil die duivel niet, hij moet toch luisteren en vertrekken. En zij kwamen binnen Capernaum. We zijn in Marcus 1, aan het begin nog van de geschiedenis van de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. En we weten dat de Heer Jezus het eerste gedeelte van zijn leven gewoond heeft in Nazareth, op de achtergrond helemaal. Maar als hij zijn openbare omwandeling begint op deze aarde, dan gaat hij wonen in Capernaum. Capernaum wordt genoemd zijn stad. Het was de stad waar de Heer Jezus vaak geweest is. En hij zal die stad gekozen hebben omdat deze stad heel gunstig lag. Namelijk aan het meer van Genezareth. Je kon daar uitvaren naar de andere kant, naar verschillende plaatsen langs het meer. Maar Capernaum ligt ook aan een belangrijke weg. Ook vandaag nog is daar een belangrijke weg in Israël. Dus vanaf die kant kon je ook makkelijk om het meer heen gaan en de omliggende plaatsen bezoeken. Daar in die omgeving van Capernaum heeft de Heer Jezus zijn discipelen geroepen. Het waren immers vissersmannen. Maar hij zou hen vissers der mensen maken. En ook een van de eerste wonderen, niet het eerste wonder, want dat was water in wijn, maar een van de eerste wonderen heeft de Heer Jezus daar gedaan in Capernaum. Heel veel wonderen heeft hij gedaan, zodat hij zegt, Capernaum is tot de hemel toe verhoogd geworden. Zoveel wonderen zijn daar gedaan. En hij zegt, als in Sodom de krachten geschied waren die in u geschied waren, ze zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar het erge is dat Capernaum zich niet laat gezeggen. En de Heer Jezus zegt, zelfs van zijn stad, dat deze stad tot de hel toe nedergestoten zal worden. Want wat is er dan allemaal gebeurd voor groots in Capernaum? Nou, bij een van die dingen mogen wij vanmorgen stilstaan. En terstond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, zo begint onze tekst. En het woordje terstond, dat kom je telkens tegen in het evangelie dat Marcus geschreven heeft. Je komt het wel 42 keer tegen, terstond. Straks in onze derde gedachte zullen we het ook nog een keer tegenkomen. Terstond. En als Marcus dat schrijft, dan geeft hij aan dat er iets bijzonders te melden is. Een zaak van gewicht. En wat is dan die zaak van gewicht? Nou, dat het eerste wat de Heer Jezus doet als hij in Capernaum is, op de rustdag naar de synagoge gaat. Dat voor de Heer Jezus een zaak is van gewicht, van betekenis. Dat is niet een bijkomstige zaak, maar de gang naar Gods huis was voor de Heer Jezus wekelijks, voortdurend. Ook in de synagoge waar het woord open lag. En waarom kwam de Heer Jezus daar zo graag? Omdat het gewicht van de zielen hem woog. De Heere gebruikt het woord om mensen te redden, jongens en meisjes. En dat is zo belangrijk van een kerkdienst. Daarom vinden dominees kerkdiensten zo belangrijk. Maar daarom vond de Heer Jezus ook kerkdiensten zo belangrijk. Het gewicht van de zielen woog hem. Hij wist als geen ander dat al die mensen op reis zijn naar de eeuwigheid. En dan is de beste plaats in je leven waar je kunt zijn onder het geopende woord. En omdat dit wonder daar gebeurt, zijn er ook vele getuigen van. Wat ik u vanmorgen predik, dat is niet in een hoek geschied. Maar de Heere heeft dat gedaan midden in de gemeente, zodat al de mensen dat hebben kunnen zien. En terstond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde hij. Ja, dat gebeurt in een synagoge. In een synagoge wordt gebeden. In een synagoge wordt een stukje uit de Bijbel gelezen. In elke synagoge altijd hetzelfde stukje. Waar ook ter wereld, omdat men daar een rooster voor heeft opgesteld. En dan is een van de oudsten van de synagoge aan de beurt om daar iets over te zeggen. En het gebeurde ook wel als er een man van gewicht die dat kon in de synagoge was, dat men zo'n rabbi dan ook vroeg om iets te zeggen. Zo is de Heer Jezus ook in de synagoge van Nazareth geweest, waar hij gevraagd werd om te preken. En zo is hij ook in de synagoge van Capernaum, waar hij gevraagd wordt om te leren. En wat hij geleerd heeft, dat weten we nu niet, daar wordt geen melding van gemaakt. Maar dat hoeft ook geen vraag te zijn. Kijk maar naar het 15e vers. Daar staat dat de Heere Jezus in Galilea predikte het evangelie van het Koninkrijk Gods. En zeggende: de tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dus daar heb je een samenvatting van de preken van de Heere Jezus. De noodzaak van de waarachtige bekering, dat ging bij hem voorop. En in de tweede plaats de noodzaak van het geloof. Heel veel mensen vandaag de dag, die laten het geloof voorop gaan. Die hebben het alleen maar over het geloof. Maar bij de Heere Jezus gaat de bekering voorop. Ook in Johannes 3, de wedergeboorte gaat voorop. Wedergeboorte en geloof, bekering en geloof. Als je het woordje geloof eruit haalt, los van de bekering, los van de wedergeboorte, dan wordt het geloof een daad van de mens. En zo heeft de Heer Jezus dat niet gepredikt. Het geloof dat moet opkomen uit de vernieuwing in de wedergeboorte. Hij heeft die mensen gewaarschuwd. Maar het gaat nu even niet om de inhoud van zijn boodschap. Het gaat nu even over het gevolg van zijn boodschap. Want dan staat er: en zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als de machthebbende en niet als de schriftgeleerde. De schriftgeleerde jongens en meisjes die leerden ook. En die hadden hele doorwrochte preken, zou je kunnen zeggen. Van uren aan een stuk. Wat waren dat voor preken? Nou, zij beriepen zich op de rabbijnen en op de rabbinale geschriften die er waren. En die rabbis die legden het woord uit en die maakten bij zo'n tekst nog weer allerlei nieuwe opmerkingen. Zodat, ja, wat die schriftgeleerden leerden, dat stoelde op mensen. Het was allemaal vrome praat, maar de basis was wat de mensen zeiden. Wat de mensen bij het woord gevoegd hebben. En wat was nou het verschil met de prediking van de Heer Jezus? De Heer Jezus die bouwde niet voort op de rabbies, maar die bouwde voort op zijn Vader. Hij sprak de woorden Gods en hij vermengde dat niet met mensenwoorden. En daarom had zijn woord autoriteit. Hij sprak als machthebbende. En niet als de schriftgeleerde. Als een dominee op de preekstoel staat met allemaal verhaaltjes van en over mensen, dan vinden mensen dat leuk. Dat is nog eens gezellig zoals die dominee dat doet. Maar dat is niet wat de Heere bedoelt. En je merkt als een dominee het woord Gods spreekt, als een dominee zijn tekst verklaart, dan is het misschien niet zo gezellig, maar dan ligt er wel beslag. Want dan gevoelt iedereen, dit is het woord. Eigenlijk zou het zo moeten zijn, jongens en meisjes, als ik de tekst aflees, dat er al een stilte valt in de kerk. En dat het woord beslag legt, want het is het woord van God. En wat moet ik doen? Ik moet niet dat beslag wegnemen door allerlei mensenwoorden, maar dat woord van God verklaren. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. En dat werd ervaren. Hij preekt toch anders dan die schriftgeleerden en de fariseeën. Zij versloegen zich over zijn leer. En van dat woord moet het komen. Met dat woord treedt de Heere de duivel tegemoet. Dat heeft hij gedaan in de woestijn. En dat doet hij ook hier in de synagoge van Nazareth, in de synagoge van Capernaum. Mensenpraat helpt hier niet. Maar alleen de macht van zijn vader, de majesteit van het woord. En er was in hun synagoge een mens met een onreine geest. Ja, hij was ook naar de kerk gegaan. Misschien dat ze van binnen wel gezegd hebben, jij hoort niet in de kerk. Jij kunt beter thuis blijven, want jij bent onrein. En in de kerk, daar mogen alleen maar reinen komen. Deze man, hij heeft een onreine geest in zich. Hij is eigenlijk heel beklagenswaardig. Letterlijk staat er eigenlijk een mens in een onreine geest. Die mens die verzonk in die onreine geest. Zodat die onreine geest eigenlijk alles te zeggen had in zijn leven. Hij was een speelbal geworden van die onreine geest. En die onreine geest, dat is een duivel. Een onreine duivel. En die onreine duivel, die trok deze man mee. En die had invloed op zijn begeren, die had invloed op zijn hart, die had invloed op wat hij deed, die had invloed op wat hij dacht. In de dagen van de Heer Jezus waren de demonen heel actief. We kunnen dat lezen op verschillende plaatsen. Ja, de duivels die hebben geen vaste woonplaats. Ze zwerven over deze aarde. Je kunt ze overal tegenkomen, ze zijn ook eigenlijk overal. Maar ze hebben ook vaste woonplaatsen waar ze eigenlijk altijd wel heel nadrukkelijk aanwezig zijn. En jongens en meisjes, die vaste woonplaatsen van de duivel, die moet je niet bezoeken. Want dat is levensgevaarlijk terrein. We weten dat bijvoorbeeld in Pergamum, daar had de duivel zo'n vaste woonplaats. De Heere zegt daarvan, daar waar de troon van Satan is. Waar zijn troon staat. Er zijn plaatsen, daar komt hij even, daar trekt hij door. Maar er zijn ook plaatsen waar zijn troon staat. En wat zijn dat voor plaatsen? Ja, dat zijn plaatsen waar de zonde openbaar is. Waar de zonde welig tiert. Waar de drank geschonken wordt, waar alles kan en waar alles mag. De duivel die is niet graag daar waar regels zijn. Hij houdt niet van regels, maar de duivel is daar waar woesternij is. Hij was in de woestijn met de Heer Jezus om hem daar te verzoeken. Hij was op de begraafplaats in Gadara. Daar was de duivel graag. Woeste, eenzame plaatsen. Nou ja, soms is het ook dat de duivel mensen uitkiest. En wij hebben allemaal natuurlijk zelf gekozen voor de duivel. Maar gelukkig hebben we nog een verstand om na te denken. Gelukkig hebben wij nog handen om te vouwen. Je kunt niet zeggen dat wij van de duivel bezeten zijn zoals deze man. Dit is nog een graadje erger, zou je kunnen zeggen. Maar het is wel zo dat wij voor de duivel gekozen hebben, dat hij onze Heer is en dat wij in zijn dienst staan en dat hij ons niet zomaar los zal laten. Ook, ja, al komt het misschien niet zo naar buiten in ons leven. Kijk, als wij netjes in het paadje wandelen, dan is niet zo te merken dat de duivel zo'n grote heerschappij heeft in ons hart. Maar het gaat vanmorgen over een man, daar is het wel een graadje erger. Die man die wordt beheerst door de duivel. De macht van die onreine duivel. is zo ontzettend groot in zijn leven, dat beheerst hem 24 uur per dag. Ja, nou heb je verschillende onreine duivels. We weten niet welke onreine duivel deze man in zijn bezit heeft. Er zijn heel veel onreine duivels. De duivel heeft ook specialisten in dienst, jongens en meisjes. Hij heeft spotduivels. Die zijn er enorm goed in getraind om te kunnen spotten. Hij heeft vloekduivels. Die zijn erin getraind om mensen te vervullen en te laten vloeken. Hij heeft onreine duivels die op de hartstochten van de mens inwerken. Onze hartstochten zijn al verstoord door de zonde. We hebben allemaal verkeerde gevoelens. We hebben allemaal verstoorde hartstochten. Maar de duivel die neemt soms bezit van mensen zodat ze helemaal beheerst worden door die hartstochten. Het kan hen niet meer loslaten. Er zijn duivels die gespecialiseerd zijn in het bewerken van hoogmoed. En die soms net de kerkmensen vervullen. Terwijl ze toch vol zitten van een onreine geest. En het eigenlijk maar om één ding draait in hun leven. En dat is om hun eigen ik, eerzucht. Er zijn duivels die zijn goed in geldzucht. Om mensen daarin gevangen te houden. Ja, welke duivel dat het nou precies geweest is, die onreine geest. Wat de gevoelens van die man nou geweest zijn. Dat wordt ons niet vermeld. Dat blijft in de privésfeer. Maar ik zou willen vragen, hoe is het in uw leven, gemeente? Want wij zijn ook niet los van de duivel. En de een heeft deze gevoelens en de ander heeft die gewoonten. En ook al beheerst het u dan niet heel de dag, ook al is het zo dat de mensen dat misschien aan u niet merken, maar het zit wel in ons. Want ons hart, dat een tempel van de Heilige Geest zou moeten zijn, is een woonplaats geworden van boze geesten. En dan mag ik dit zeggen vanmorgen, dat de kerkgang voor deze man niet te vergeefs geweest is. Ik denk dat hij zichzelf moeite heeft moeten doen om naar de kerk te gaan. Ik denk dat hij met lood in zijn schoenen gekomen is, jongens en meiden. Hij hoort niet in de kerk. Hij voelt het ook wel. Want hier van binnen is het een huilende wildernis. Het is totaal in strijd met wat het woord zegt. Alles ligt ondersteboven. Hij zal tegen zichzelf gezegd hebben, je kunt beter thuis blijven. Maar hij is gekomen onder het woord. En zijn kerkgang is niet te vergeefs geweest. En laat dat tot bemoediging zijn van degene die zich enigszins herkennen in het beeld van deze verstoorde mens. Alles staat op zijn kop in zijn leven. Alles is ontregeld. Alles is anders dan het zou moeten zijn. Maar het woord is machtig om orde aan te brengen. Dan moet je juist in Gods huis zijn. Dan moet je juist onder het woord zijn. Daar waar Jezus is. Daar waar hij wandelt in het gewaad van zijn woord. Daar waar hij de werken van de Satan verstrooit. En mensen redt uit zijn vuile klauwen. Onze eerste gedachte. Een verstoord mens. We gaan in onze tweede gedachte, een verstoorde dienst. Ja, want de duivel die wil nu juist het werk van de Heere verstoren en de dienst van de Heere verstoren. Zou je niet verwachten, gemeente, maar je vindt ook onreine geesten in kerkmensen, ja zeker. Je vindt ook onreine geesten onder de kerkmensen. Mensen die er een vermaak in hebben zelfs om de duivel te dienen. En die in de kerk bezig zijn om de boel te verstoren. Zodat je denkt, waarom wil je dat? En waarom blijf je dan? Als dat je reden is, waarom blijf je dan eigenlijk? Want dat is wat de duivel wil. De duivel wil maar één ding. De duivel is bang van het woord. Hij wordt onrustig van het woord. En hij wil maar één ding, en dat is het woord de mond snoren. Hij is altijd aanwezig. En als de Heere Jezus daar aan het leren is, als de Heere Jezus daar op de preekstoel staat, dan plotseling, dan kan die man zich niet langer bedwingen. En dat komt door de duivel. Niet dat hij een onschuldig slachtoffer is. Niemand is een onschuldig slachtoffer, want wij hebben allemaal gekozen voor de duivel. Maar hij wil dit niet en het gebeurt toch wel. Zoals het soms is als je niet vloeken wil en je hart vloekt wel. En dan blijft het gelukkig nog binnen, maar bij deze man blijft het niet binnen. Maar het komt naar buiten. De duivel maakt gebruik van zijn lichaam. De duivel maakt gebruik van zijn stem. En midden onder de kerkdienst, als Jezus aan het leren is, roept hij uit om de mond te snoren, om de dienst te verstoren. En hij zegt tegen de voorganger met een hoofdletter: laat af! Wat hebben wij met u te doen? Ga Jezus de Nazarener. Laat af, dat betekent eigenlijk letterlijk: blijf uit de buurt. Man, ga toch weg. Wat kom je hier doen? Bemoei je niet met ons. Laat ons met de rust. Laat af. Wat hebben wij met u te doen? Jezus de Nazarener. Hij weert Jezus af. Waarom? Wat doet de Heer Jezus voor kwaad, jongens en meisjes? De Heer Jezus heeft deze man geen kwaad gedaan. En de Heer Jezus heeft helemaal geen kwaad gedaan. Maar de duivel weet als geen ander dat Jezus de Nazarener gekomen is om de werken van de duivel te verbreken. En de duivel weet: ik ga het verliezen. Dit houdt geen stand. En hij probeert uit alle macht om dat tegen te houden. Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ja, voor de duivel is het anders dan voor ons. Voor de duivel is geen weg meer terug. Wij kunnen nog bekeerd worden. Wij kunnen nog zalig worden. De grootste en vuilste zondaar, bij wie alles ontregeld is in zijn leven, kan nog zalig worden. Maar de duivel niet meer. De duivel gelooft in de hel. Sommige kerkgangers geloven niet in de hel, de duivel wel. En de duivel weet, hij gaat naar de hel. En de duivel is bang van de hel. En de duivel denkt: moet ik nu al naar de hel? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Is het nu de tijd? Ga weg. Ga uit de buurt. De duivel is bang. De duivel is doodsbang voor de hel. En deze uitroep, deze verstoring, is eigenlijk niet anders dan angst. Hij weet, hij erkent dat Jezus gekomen is om hem te verderven en hem ten gronde te richten. En de duivel is niet graag in de buurt van Jezus. Hij gaat Jezus uit de weg. Hij woont het liefst op de graven, heb ik gezegd, niet in de kerk. In de kerk komt u maar even. En dan gaat het liefst zo gauw mogelijk weer weg. Als de duivel moet kiezen, dan kiest de duivel een plaats in de schepping. Al was het maar in de zwijnen. Een duivel woont nog liever in de zwijnen, dat weten we uit de geschiedenis van Gadara, dan dat hij naar de hel moet. En dat hebben ze toen ook gevraagd aan de Heer Jezus, of ze in die zwijnen mogen invaren. De duivel kan het in de aanwezigheid van Jezus niet uithouden. De duivel wordt onrustig waar de Heere werkt. De duivel voelt aan, het gaat verkeerd. De duivel kan niet in de aanwezigheid van de Heilige God zijn. En gemeente, de aanhangers van de duivel ook niet. Die voelen dat ook haar fijn aan. Onbekeerde mensen, zouden niet in de hemel kunnen zijn. Onbekeerde mensen versterven van angst in de hemel. Want in de hemel, daar woont de Heilige God. En de zonde en de Heilige God kunnen met elkaar geen gemeenschap hebben. Zijt gij gekomen om ons te verderven? Wat is dat aangrijpend? En datzelfde gebeurt nog, gemeente, als u een dienaar van de duivel bent. Ja, dan kun je in de kerk soms zo onrustig worden. En dat is ook te begrijpen. De duivel maakt je ook onrustig. Want de duivel weet, als jij gaat luisteren naar deze preek, en als je dat woord gelooft, dan gaat het mis. Dan raak ik jou kwijt. En de duivel zal proberen om je aandacht af te leiden. Of de duivel zal proberen je in te fluisteren, die dominee die deugt niet. Laat hem kletsen. Maar dat is angst van de duivel. Hij is bang van de majesteit van het woord van God, die hij kent als geen ander. En hier zien we ook dat de duivel juist onrustig wordt als hij zijn prooi begint kwijt te raken. Hij zal zich juist op die mensen werpen die ontvankelijk zijn voor het woord. Juist als je je zonde gaat belijden, juist als je je knieën gaat buigen, juist als je belijdenis zou willen doen, juist, ja, dan komt de duivel voor de dag. En dat is geen wonder, want de duivel is daar ontzettend bang van. Omdat hij zelf bang is van de hel, wil hij zoveel mogelijk mensen meeslepen naar de hel. En daarom, als het onrustig wordt in je leven, dan moet je niet bij het woord wegvluchten, maar dan moet je juist naar het woord toevluchten. De gang naar de synagoge is voor deze man tot een zegen geweest. Zo is hij van de duivel verlost. En laat dat tot bemoediging zijn van diegenen die de strijd niet aankunnen. Je zegt: het beheers me, ik heb me al overgegeven, want ik red het niet meer. Nee, jij redt het niet meer, u redt het niet meer, maar er is er één die het redt. Die bij machten is om de verstoring op te heffen en om de Satan te schelden. Zijt gij gekomen om ons te verderven? Wat aangrijpend. Een bange duivel. Wij denken vaak dat de duivel zo machtig en zo sterk is, en zo ervaren wij dat ook. Maar de duivel is een angsthaas. Hij schreeuwt met een grote muil. En die grote stem van de duivel, die moet indruk wekken. Maar het is alleen maar angst. Omdat hij weet dat hij zijn strijd al verloren heeft. Ik ken u, zegt de duivel. Ik ken u, wie gij zijt, de Heilige Gods. Ja, dat moet die duivel gewoon erkennen. Hij herkent de Heer Jezus Christus. De duivel twijfelt er niet aan of de Heer Jezus de Messias is. En of God bestaat, de duivel siddert ervoor. En wat is nou het doel van de duivel om dit getuigenis te geven? Want wat hij hier zegt, dat is 100% waar. Ik zie wie gij zijt, de Heilige Gods. Maar hij zegt dit ook uit angst. Die heiligheid van Christus, daar kan hij niet voor bestaan. Judas heeft het 3 jaar uitgehouden in de buurt van de Heere Jezus. Maar uiteindelijk was het onverenigbaar wat er leefde in zijn hart en de aanwezigheid van Jezus. En dat barstte helemaal los toen bij die zalving van Maria, en toen heeft hij ervaren: die liefde van Maria, die mis ik. Bij mij klopt het niet. En in plaats dat hij gesmeekt heeft om bekering, is hij in valsheid uitgebroken. Dat is het werk van de vorst der duisternis in de harten van mensenkinderen. Judas kon het bij de Heer Jezus niet uithouden. De onreinheid kan het bij het heilige woord niet uithouden. Het is van 2-1. Of die onreinheid moet gebroken, of een mens moet met het woord breken. En wat is het dan groot als dat woord heerschappij mag krijgen in je leven. En wat is het ook aangrijpend dat de duivel belijdt dat de Heere Jezus de Zoon van God is. En dat de Joden het niet geloven. Wat is de mensgemeente door de diepe val in Adam ontzaggelijk blind geworden. De duivel heeft meer geloof dan wij. De duivel heeft meer indrukken dan wij. De duivel weet beter wat de waarheid is dan wij. En hij probeert ons bij de waarheid vandaan te trekken. Hij probeert onze gedachten te verstrooien. Om ons mee te sleuren naar het eeuwige verderf. En daarom die invloed van de duivel op de kerkdienst. Daarom die invloed van de duivel op het woord. Omdat die onreine geesten dan zien dat zij terrein aan het verliezen zijn. Ik ken u wie gij zijt, namelijk de heilige Gods. Ze kunnen het niet verdragen. En terecht, de duivel mag in de kerk wel bang zijn. Kom juist naar de kerk met je verstoorde leven. Kom juist naar de kerk met je onreine gevoelens. Kom juist naar de kerk met je verloren zaligheid. U zegt, oh, ik word dan zo onrustig. Ik blijf maar weg, ik word zo onrustig. Ja, dan begrijp ik dat je onrustig wordt. De duivel wordt ook onrustig in je hart. Want die denkt, nou gaat het verkeerd. Je mag van de duivel alles, je mag aan alles toegeven. Als je maar ver bij de waarheid uit de buurt blijft. En kom daarom juist naar het woord der waarheid, omdat er één is die je verlossen kan, die die boze geest verstoren kan, onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 46 en daarvan het derde en het vierde vers. Geen onheil zal de stad verstoren, waar God zijn woning heeft verkoren. God zal haar redden uit de nood, bij het dagen van het morgenrood. Psalm 46, daarvan het derde en het vierde vers. Bij de gedachten verstoorde geest. Het is een consternatie geweest, jongens en meisjes. De Heer Jezus staat op de preekstoel. Het is doodstil in de synagoge. Er wordt aandachtig geluisterd en plotseling zit daar midden in de kerk een man en die begint te schreeuwen. En iedereen kijkt om en zegt, wat is er nou aan de hand? Ja, in de Joodse synagoge is het niet zo rustig als bij ons. Mensen zitten daar ook niet de hele dienst op de stoel, sommigen lopen heen en weer. Een Jodenkerk hebben we het wel eens over, maar er is niemand in de synagoge. Ja, die er dwars doorheen begint te schreeuwen. En als dat wel gebeurt, dan is dat een verstoring, een consternatie. En Jezus bestrafte hem. Niet die man. Hij zegt niet tegen die man, jij had hier niet mogen komen. Maar hij bestraft die geest. Want we kunnen dat zien dat dat bedoeld wordt. Straks dan staat er aan het einde van dit vers, ga uit van hem, ga uit van die man. Dus de Heer Jezus, die spreekt hier tegen die boze geest. Letterlijk staat er, hij schold hem weg. Hij moet verdwijnen. Die geest, die man niet, die geest moet verdwijnen. Ja, de Heer Jezus laat hier al iets zien van wat er straks op Golgotha zal gebeuren. Dan zal hij de duivel voor goed en voor eens en voor altijd verslaan. Maar hij heeft zijn eerste overwinning al behaald. 40 dagen in de woestijn is hij verzocht geweest. En met het zwaard van het woord heeft hij 3 keer de Satan weggeslagen. En ook hier, met het zwaard van het woord. Zwijg stil, zegt de Heer. Letterlijk staat er, word gemuilband. Die muil van de Satan, die moet dicht. Je hebt wel eens een hond, jongens en meisjes, die een muilband om heeft. Waarom? Dat zijn gevaarlijke beesten. Je hebt van die pitbull honden, nou, die zou niet graag tegenkomen. Maar die worden soms gemuilband, zodat ze geen kwaad meer kunnen doen. En dat zegt de Heer Jezus hier eigenlijk ook tegen de duivel. Hij zegt eigenlijk, hou je koest. Alsof het een hond is. Een helle hond. Jij moet je mond houden. Je grote muil. Want je neemt mijn naam wel op je lippen. Maar dat hoef jij voor mij niet te doen. Ik heb jou daar niet toe geroepen. Jezus gaat niet in discussie, maar hij stuurt hem weg. Hij gaat niet redeneren met de duivel zoals wij dat gedaan hebben in Genesis 3. Maar hij stuurt hem weg, zwijg stil en ga van hem uit. De Heer Jezus doet geen halfwerk. Hij verlost deze man. Hij zegt niet, duivel, je mag daar wel in blijven in die man als je maar een beetje rustig aan doet. Hij zegt, ga eruit. Vertrek uit die man. Dit is mijn terrein. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus wint hier terrein. En de duivel moet terrein opgeven. De duivel dacht dat deze man zijn eigendom was. En dat was ook zo tot nu. En dan eigent de Heer Jezus hem. En dan moet de duivel het verliezen. Als de Heer gaat werken, dat is het mooie, dan moet de duivel terrein loslaten. Dan moet hij vertrekken. Kan niet anders. En dat is een groot verlies voor de duivel. Dat wil hij ook niet. Want er staat, en die onreine geest hem scheurende, hij is het er niet mee eens, die onreine geest. Maar hij probeert die man kapot te maken. Omdat hij die man los moet laten. Hem scheurende staat er. Wat is dat precies? Dat, ja, letterlijk betekent het stuip trekken. Schokken. Lucas die voegt er nog wat aan toe. Lucas zegt dat hij die man in het midden werpt. Dus die man die staat op en die komt van zijn plaats af En dan in het midden van die mensen valt hij op de grond en slaat hij met zijn armen en schudt hij met zijn hoofd. Ja, dat doet die man niet, dat doet die geest, die boze geest. Die boze geest die is woest. Dat kunt u begrijpen. Die laat die man niet zomaar los. Want hij had het juist in die man zo'n prachtig instrument om het werk van de Heere te verstoren. Die man was immers een Jood. Die man was een besnijdene. Die man die was een prachtig middel voor hem. En dat moet hij nu kwijtraken. Ja, dat doet hij niet zomaar. Hij laat niet zomaar zijn prooi los. Dat zie je ook bij de maanzieke knaap. Bij de maanzieke knaap lees je hetzelfde eigenlijk. Dat hij probeert om die jongen te verscheuren van binnen. En deze man ook. Zoveel mogelijk verwoesten. Zoveel mogelijk schade aanrichten. Als ik hier dan weg moet, dat is goed. Maar dan maak ik wel de boel kapot. Dat doet de duivel. Die wil die man verwoesten. Zijn hele leven verwoesten. De dienst van de Heere verwoesten. Nog één gelegenheid krijgt hij om zijn woede te koelen. En die gelegenheid laat hij niet voorbij gaan. De duivel heeft jouw zaligheid niet op het oog. Geef niet toe aan de zonde. Ga niet met de duivel mee, want hij maakt je kapot. En daar kom je achter als je met de zonde wil breken. Ik zeg niet dat het makkelijk is om met de zonde te breken. Juist dan krijg je met de Satan te maken. Hij probeert je te vernielen. Maar er is één machtiger dan hij. En juist als je last krijgt van hem, zou ik zeggen, dat is een goed teken. Dat is een goed teken. Dat betekent dat Jezus in de buurt is. Als de duivel onrustig wordt, is Jezus in de buurt. En welke macht wij dan ook hebben in ons leven, waar dat we dan ook in verstrikt zitten, in welke onreinheid, of het, welk terrein het dan ook bevat, of het nou op het sociale vlak ligt, of het nu op het seksuele vlak ligt, of alle onreinheid, waar u dan ook in verstrikt zit. Maar één is er die machtiger is. En hier zien we dat hij zich juist richt op die kinderen voor wie u misschien wel een belofte hebt, volk des Heren. Misschien had je zoveel verwachting van je zoon. Zoveel verwachting van je dochter, want er is een ogenblik geweest in uw leven. En toen kon u de zaak kwijt bij de Heren en toen kreeg u geloof. En u moet misschien vandaag zeggen, ik kan er niks meer van bezien, dominee. Het is allemaal kapot. Het is nog nooit zo verwoest geweest als nu. Het zou een goed teken kunnen zijn. Omdat de duivel bezig is om te verhinderen dat de Heere zijn werk zal doen, maar dat kan hij niet. En roepen hem met een grote stem. De Heer Jezus zegt, word gemuilband. En nog één keer gebruikt hij die grote muil om te roepen, om te schreeuwen, dwars door die dienst heen. Maar dan staat er zo mooi in, dat schrijft Lucas, dat hij hem verliet zonder hem te beschadigen. Dus hij wil schade aanbrengen, maar het kan niet. Die man die loopt geen schade op, want dat verhindert de Heer Jezus. De duivel kan ook niet doen wat hij wil. De duivel kan zeker niet doen wat hij wil. Als hij een meisje of een jongen los moet laten, als hij een man of een vrouw los moet laten, dan zal hij proberen verwoesting aan te richten in het gezin, verwoesting in de kerk, verwoesting in je leven. Maar de duivel kan niet beschadigen als de Heere dat niet wil. Hij is machtiger. Zie je dat het grootste kwaad door de Heere uit te roeien is? Zul je niet wanhopen als je denkt naar de hel te moeten gaan? Je zegt misschien, dominee, u zou mijn hart eens moeten kennen. Ik kom wel graag naar de kerk, maar ik durf eigenlijk niet meer. En mijn leven is er ook niet mee in overeenstemming. Het is zo'n vuile bron van allemaal onreinigheden. Ja, dat is het bij mij ook. En het is een zegen als het niet de overhand krijgt. En als het wel de overhand gekregen heeft, is het nog niet te laat. Maar breek niet met het woord. Want dat is het middel waardoor de Heere mensen uit de macht van de Satan bevrijdt. Dat is het middel waardoor de Heere de zaken herstelt. En zegt niet, ja, voor mij is het niet meer te herstellen. Ik ben al zo beschadigd. Maar dat weet je niet als de duivel gaat wijken wat de schade is. De schade kon wel eens meevallen. Want deze man, je zou zeggen, nou, die kan nooit meer functioneren. Moet je denken, die gemeente van Capernaum, die zal hem altijd met de nek aankijken. Denk, wat is dat voor een rare man? Die zit te schreeuwen in de kerk. Maar nee, de Heere neemt dat weg. Hij kan hem niet beschadigen, omdat de Heere zijn naam verheerlijkt. En ze werden alle verbaasd, zodat ze onder elkander vragen, zeggende, wat is dit? Wat nieuwe leer is deze? Dat hij met die macht ook de onreine geesten gebiedt en ze hem gehoorzaam zijn. Die mensen begrijpen er niks van. Want die waren gewend die ellenlange preken van de schriftgeleerden met al die regeltjes en die wettische gewoonten. Ja, je viel er wel bij in slaap, maar je kon er aardig rustig onder blijven. Ja, dat heb je met zulk soort godsdienst. Dit is een nieuwe leer. Dit is niet de leer van dit doen en dat doen, hier een weinig, daar een weinig. Maar dit is de leer van Jezus. Dit is de leer van de machthebbende. Kijk, die schriftgeleerden, die hielden gewoon de duivel aan de hand, hè? Je hebt ook nette duivels, je hebt ook gereformeerde duivels. En hervormde duivels. Je hebt allerlei soorten van duivels. En deze mensen die aten de huizen van de weduwe op, dan konden ze keurig met hun regeltjes verenigen. Dat soort godsdienst was de godsdienst van de schriftgeleerden. Maar dat is niet de godsdienst van de Heere Jezus. De godsdienst van de Heere Jezus is heel resoluut. Het is een nieuwe leer, zo herkennen zij dat eigenlijk niet. Hier moet het kwaad wijken. Hier moet de waarheid boven tafel komen. Hier zal de macht van Jezus zegevieren. Ze zijn verbaasd en dan zou je verwachten dat dat voor heel veel mensen tot bekering is. Als dat nou bij ons in de gemeente zou gebeuren, dan zou je toch verwachten dat heel veel mensen zich zullen bekeren. Nou, dat is al zo vaak gebeurd, gemeente. Toch? Er zijn toch mensen bekeerd onder ons? En waar heeft u dat dan gebracht? Ik lees in Johannes 6, vers 66, dat er straks heel veel mensen zijn in Capernaum, die niet tot het geloof komen, maar afvallen. Omdat ze dit niet bedoelen. Vrome mensen die hun eigen zondige, boze, verloren hart niet kennen. En ook niet willen kennen. Het evangelie dat krijgt waarde voor zondaren. Niet voor vrome mensen, maar voor verloren zondaren. Die verlossing nodig hebben en die het zelf niet kunnen. En die hun eigen hart niet meer op de rit kunnen krijgen. En zijn gerucht ging terstond uit in het hele omliggende land van Galilea. Het gerucht dat wat gehoord. Nou, zulke geruchten mag je wel verspreiden. Doe daar gerust aan mee. Dat is wat anders dan laster verspreiden. Nee, hier wordt een goed gerucht van de Heere Jezus verspreid. Dat mag je doen en dat zal die man zelf ook gedaan hebben. En misschien is hij wel oudste geworden in de synagoge. Kan dat? Met zo'n verleden? Kun je dan nog ouderling worden? Ja hoor, dat kan. Zo zijn er ook wel ouderlingen die weten waar de Heer ze vandaan gehaald heeft. En dat zijn geen mensen met een voorbeeldig leven. Maar dat zijn mensen die wel weten wat genade vermag. En dat gerucht, gemeente, dat mag nog verspreid worden. Ook vandaag nog in de prediking. En wat doet dat dan in ons leven? Ik vind het zo aangrijpend dat de Heer Jezus nou zegt van Capernaum. Gij Capernaum. En misschien moet ik zeggen, gij Nunspeet. Dat tot de hemel toe verhoogd zijt geworden. Gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren die in u geschied waren. Ze zouden zich in zakken als bekeerd hebben. Jullie weten het als geen ander. Capernaum, jullie hebben het van nabij meegemaakt. Jullie hebben het zichtbaar zien gebeuren in de kerk. En je blijft de vorst der duisternis volgen. In plaats dat je breekt en mij te voet valt. Mij die gegeven is alle macht in de hemel en op deze aarde. Jezus leeft. En hij gaat ook vanmorgen tussen de banken door. In het gewaad van zijn woord. En roep dan maar. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Ontferm u mijner. Amen.